Zo, een hele goede morgen. Ja, God is groot. God is goed. En God is ook heilig. En ik wilde vanmorgen bij u stilstaan, of met u stilstaan, bij Openbaring hoofdstuk 5. Hoofdstuk 4. Wat zeg je, Tom? Oh, doe maar gewoon rustig aan. Ik ga gewoon eerst het hoofdstuk eens lezen. En dan, als het niet lukt, dan doen we zonder PowerPoint. En als het wel lukt, doen we met PowerPoint. En ik wilde eerst hoofdstuk 4, vers 1 tot 11, maar gewoon eens met u lezen. Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspers en sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kroon op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen en donderslagen en stemmen. En er stonden 7 gevurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren 4 dieren vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw. En het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht als van een mens en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden: u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij. En zijn zij geschapen. Ja, tot zover. Hoewel het visioen nog prachtig verder gaat, wil ik hier stoppen met lezen. We zullen straks nog wel even een aantal dingen van die dan verder voorkomen benoemen. En aanleiding eigenlijk voor dit onderwerp is dat ik vorige week ergens een nieuw opwekkingsnummer voorbij hoorde komen. Dat was het heilig, heilig, heilig. En dan zit je zo dat in gedachten mee te zingen en eens te kijken en je gaat erover denken en je leest zo'n hoofdstuk. En dan word je door zo'n hoofdstuk dan toch weer meegenomen. Ik denk van dat is ook wel prachtig om daar ook over te mogen spreken. Zeker wanneer we praten ook over Advent, hè, en we kijken uit naar de komst. Hè, en wij mogen doorgaans zoeken naar de dingen boven, die boven zijn. Hè, door ons te verdiepen in de brieven van de apostel Paulus. Hè, maar zeker ook door het bredere aspect van Gods woord. En zeker als het hier dan gaat over de troon in de hemel. Is dat prachtig om daar eens bij stil te staan met elkaar. En dan zou ik, even kijken, heb ik hem wel goed aangezet? Volgens mij wel. Er zou iets moeten gebeuren als ik klik, denk ik, Tom, of niet? Kijk, dat is hem. Ja, en als we dan zo in Openbaring zitten, is het goed om ons te realiseren dat Johannes zat op het eiland Patmos. En als je even googelt, dan is het een prachtige vakantiebestemming, zoals u ziet. Maar zo zat Johannes daar natuurlijk niet. En ik denk dat dat ook juist belangrijk is om ja, ons daar heel goed bewust van te zijn, want hij zegt in Openbaring 1 vers 9... Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Johannes die kende de verdrukking van die dagen, de christenvervolging van die dagen. Hij zegt, ik ben jullie mededeelgenoot, schrijft hij aan die zeven gemeenten, aan die zeven synagogen die in hoofdstuk 2 en 3 genoemd worden. Hij zegt, ik ken het lijden. En Johannes is verbannen naar het eiland Patmos en ja, daar zit hij eigenlijk gevangen te zijn. En wellicht af en toe eens achter zijn oren te krabben van waarom dan toch? Hoe kan het nou zo gelopen zijn? En dan krijgt hij een prachtig visioen, en dat is in hoofdstuk 1 al, van ja, de Alpha en de Omega. Die dood geweest is en die leeft. En krijgt hij de opdracht om te schrijven van de dingen die geweest zijn, die zijn en die nog zullen komen. En dan krijgt Johannes de opdracht om te schrijven aan die zeven gemeenten van ja, hou vol, overwin, blijf trouw. En dan komen we dus terecht in hoofdstuk 4. Dan gaan we als het ware de ladder omhoog. Zoals Jacob dat ooit ook zag, zo'n ladder naar de hemel. En de hemel die openging. En toen hij geworsteld had met God. Die ons brengt naar de benauwdheid van Jacob. Ja, en ook als je het boek Openbaring leest, dan brengt het ons naar een tijd die behoorlijk zwaar en pittig zal zijn voor het volk van Israël. Voor het land en de omliggende landen, waar God zijn oordelen zal uitvoeren. Maar voordat Johannes dat soort dingen allemaal te zien krijgt, wordt hij als het ware meegenomen naar die grote troon van God. En dan zien we inderdaad dat ja, gezegd wordt, hierna zag ik, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog. En ik zal u zien wat hierna geschieden moet. Dus voordat Johannes al die dingen te zien krijgt, wat nog komen gaat, is het alsof de Heere God uit tegen zegt, Johannes, ik laat je het even eerst vanaf mijn kant zien. En dat is zo rijk als we dat ook gewoon als gelovigen van vandaag, ja, zoals we dat eigenlijk ook net al bezongen hebben. De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast. Zijn geest omvat de loop der tijden. Zijn hand tast nooit mis en heeft nooit misgetast. Hij heeft alles in zijn hand. En dat is eigenlijk ook wat Johannes hier te zien krijgt. En dat zullen we straks ook met elkaar gaan ontdekken. Van Johannes, kom nou eerst omhoog. En voordat ik je ga vertellen dat ik plagen zal geven, dat er ongelooflijk veel doden gaan vallen, laat ik je eerst even het grote plaatje zien. Het gaat bij mij niet mis. Ik heb het in de hand. Want, zegt vers 1 verder, het moet geschieden. Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Niet zomaar van, ja, misschien dat het gaat gebeuren. Nee, de profetieën gaan in vervulling. Het zijn de dingen die God zelf gesproken en bedacht heeft. Zoals een vrouw die zwanger is, ja, de weeën moeten komen om een kind te baren. Zo moeten deze dingen geschieden. Het is een goddelijk moeten. Zoals de Heer Jezus tegen zijn discipelen ook zegt, zie toe, wees niet verontrust, want al die dingen, ze moeten geschieden. En houd dan in gedachten dat ik inderdaad groot ben. En dat ik inderdaad goed ben. Dat mijn drijfveer ook nu liefde is. En ik zal je laten zien waarom. En als het dan gebeurt, dan lezen we in vers 2 dat Johannes meteen in de geestvervoering raakt. En ja, er zat dan iemand op de troon. En in vers 3 zien we dan, hij die daar zat zag eruit als de stenen Jaspers en Sardius. En Ik ga vanmorgen niet in op die edelstenen. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb er geen flauw idee van. Want ik heb er wel veel over gelezen. Maar ja, je komt de mooiste verklaringen tegen. En je komt ook verklaringen tegen. Ik denk, ja, ik kan er niet zoveel mee. Wat ik wel zie als ik bezig ben met edelstenen en dat aan naga in de Bijbel, is dat ze altijd spreken van de heerlijkheid die iets of iemand bezit. He, u kunt dat nalezen bijvoorbeeld in Exodus 28, in Ezekiel 28, in Openbaringen 21. Eigenlijk gaat het steeds elke keer weer over die heerlijkheid en de verschillen in heerlijkheid. He, en zo is dat ook met degene die daar op de troon zit. En dan is het ook zo mooi dat we gelijk bepaald worden bij het feit dat er rondom die troon een regenboog is. En ja, dat vond ik ook weer zo mooi als je dat bedenkt. Hè? Als je inderdaad meedenkt van Johannes, kom mee naar boven, ik ga je wat laten zien. En je komt daar bij die troon van God en dan rondom die troon is een regenboog. En een regenboog is niet zomaar een toevalligheid. Nee, maar dat is het teken van het verbond wat God met Noach sloot. Met Noach en met alle levende wezens. We zingen wel eens een boog in de wolken. Als teken van trouw staat boven mijn leven, zegt ik ben bij jou. De regenboog is een teken van Gods trouw. God is trouw. Ook al lijken de omstandigheden waarin Johannes zat, dat je denkt van nou, God heeft hem in de steek gelaten. Als je in de geschiedenis kijkt dat het volk Israël toch dikwijls denkt, heeft hij hem in de steek gelaten. Nou, wij zullen het vast niet denken, maar misschien overkomt het ook ons wel eens dat we denken van nou, is dat allemaal, hoe dan? God is trouw. En dat is wat Johannes dan ook ziet. Rondom die troon is een regenboog. En trouwens, we kunnen dat ook lezen in Ezekiel 1 vers 28... ja, ik kan vanmorgen niet ingaan op alle details rondom die troon en van die troon. Maar het is prachtig om ja, ook Ezekiel 1 eigenlijk vers voor vers eens te bestuderen. Het is ongelooflijk om te zien wat ja, die profeten te zien hebben gekregen. Voordat ze ook eigenlijk heel veel ellende moeten gaan vertellen. En het helpt zo als je een juist beeld hebt van die troon, van Gods trouw, van zijn liefde, van zijn wezen. Helpt dat zo om alles wat daarna komt aan oordelen in het juiste perspectief te plaatsen. En ik hoop dat we dat vanmorgen ook met elkaar zullen zien. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb dan ook wel wat vragen gekregen in mijn voorbereiding. Ja, want ja, je had toch alles zoiets van, ja, wie zijn dan die vier dieren en hoe zit dat dan? En wie zijn dan die 24 oudsten? En ja, want ja, is dat Israël zijn? Dat is, nou ja, wellicht dat we dat straks ook met elkaar gaan zien. Misschien waren ze er altijd wel. Ik denk trouwens dat laatste. Ik kom daar straks nog eventjes op terug. Of misschien nu al. Want in Openbaring 4 vers 4. Daar lezen we rondom de troon. Stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik 24 ouderlingen zitten. Bekleed met witte kleren. En met gouden kronen op hun hoofd. En ja. Nou ja, ook hier geldt weer, als je dan gaat kijken naar verschillende commentaren, of je gaat gewoon even op het internet zoeken van, nou, die 24 oudsten, wie zijn dat dan? De een zegt van, ja, dat is de gemeente die opgenomen is, dat kan niet missen. En de ander zegt van, nou, dat is echt Israël. En weer een ander heeft er weer wat anders. Laten we eerst maar eens even terugbladeren naar 1 Kronieken hoofdstuk 24. In Kronieken hoofdstuk 24. En dan staat bij mij boven dat hoofdstuk de indeling van de priesters. En dan lees ik in vers 5, en ik ga niet al die versen lezen, want ja, dat zou te veel zijn, dat mag ik voor dezelf doen. Er staat in vers 5, zij deelden hen in door het lot, zowel de ene als de andere groep, want de leiders van het heiligdom en de door God aangestelde leiders waren uit de zonen van Eleazar en uit de zonen van Itamar. Hier worden eigenlijk de zonen van Eleazar en Itamar, verdeeld in groepen. En hoe zijn ze dan aangesteld? Nou, het zijn door God aangestelde leiders van het heiligdom. Nou, en in hoeveel groepen zullen ze verdeeld worden? Ik haal ze natuurlijk niet voor niks aan. Dat zien we in vers 18. He, dat gaat zo door tot de 24. De levieten hier worden in... Nou, dat moet ik niet zeggen. Niet eens zozeer alleen de levieten. Maar de zonen van Eleazar en Itamar worden ingedeeld in 24 groepen als leiders van het heiligdom van God. En ik vind het zo mooi om het dan te realiseren van, wacht eens eventjes, hoe zijn nou de dingen? En net als dat Mozes de tabernakel krijgt en de ark moet bouwen, die een afspiegeling zijn van het hemelse. De tabernakel ziet er zo uit omdat het in de hemel zo is. Ja, vind ik ook mooi om dat ook hier eigenlijk weer terug te zien. Van hier worden de leiders van het heiligdom worden ingedeeld in 24 groepen. 24 leiders, 24 mannen die daar de leiding dragen. Waarom? Nou, zo is het in het heiligdom bij de Heere God ook. Daarom zitten er dus 24 ouderlingen daar op de troon. We hebben 24 ouderlingen dat leiderschap. En dat getal 24 komen we in een hoofdstuk verder weer tegen. En dan gaat het niet om dezelfde zonen. De klik doet het even niet. Wat gaat er niet goed als ik niet klik? Daar is het. In 1 Koningen 25, want dan worden de zangers van het heiligdom ook weer ingedeeld. En dan, lees ik 5 vers 5 en 6. Deze allen waren zonen van Heman, de ziener van de koning, met woorden van God om de hoorn op te heffen. God had Heman 14 zonen gegeven en 3 dochters. Deze allen stonden onder leiding van hun vader opgesteld voor het lied in het huis van de Heere, met cymbalen, luiten en harpen, voor de dienst in het huis van God onder leiding van de koning. Nou, en dan worden er weer een hele rits opgenoemd. En dan komen we in vers 31 tot de conclusie dat het ook hier weer gaat om 24 leiders die 11, 12 zangers onder hun hoede nemen. He, dus ook hier weer die indeling van in het huis van God, in dat heiligdom, ingedeeld in groepen van 12, maar dan 24 keer. He, en ik vind een prachtig beeld inderdaad van, waarom 24? Nou, zo is dat inderdaad in de hemel ook geregeld. En dat zien we hier in Openbaring 4, waar er gesproken wordt van die 24 leiders. Waar moet ik op richten? Of moet jij misschien klikken, Frank? Ton, gelukkig, sorry. En een andere verklaring voor die 24. Ja, je moet wat als je aan het zoeken bent natuurlijk. Maar ook dat is een mooi beeld. En ik denk, uiteindelijk kom je ook weer bij hetzelfde terecht. In Openbaring 21 is bijvoorbeeld sprake van het Nieuw Jeruzalem. En daar wordt gesproken over het Nieuw Jeruzalem met 12 poorten en 12 fundamenten. En op de poorten staan de namen van de stammen van Israël, van de zonen van Jacob. En op de fundamenten staan de apostelen, de namen van de apostelen. Waar ook tegen gezegd was, jullie zullen met mij zitten op tronen. Maar ook hier, in dit geval, de zonen van Jacob en de apostelen. Het is eigenlijk niet anders als met de levieten, als wat we net lezen in Koningen. Het gaat erom dat het leiderschap van het volk van Israël daar vertegenwoordigd is. Hoe het geregeld is in het huis van de Heer. Ja, en dan is het ook goed om eventjes te bedenken wie de oudsten dan in ieder geval niet zijn. Voordat ik dat doe, ik zie inderdaad even in de PowerPoint nog even goed om de aandacht te vestigen op het woord oudste. Of eigenlijk moet ik zeggen ouderen. En nou ja, we kennen het in het Nederlands eigenlijk ook wel mooi. Ja, als je kinderen hebt, dan ben je ouder. Ja, en als je ouder bent, ja, dan heeft het niet altijd met leeftijd te maken, maar heeft wel te maken met die verantwoordelijkheid en die leiderschap. Die we trouwens ook in de brieven van Paulus bij het woordje oudste, ja, kunnen gewoon aan hetzelfde denken. Dat hoeft niet altijd de oudste te zijn in leeftijd, hè, maar geeft aan hoe ver is iemand gegroeid in zijn geloof. En er wordt gezegd van die ouderlingen, en dat lezen we in hoofdstuk 5, dat ze hebben de schalen met de gebeden van de heiligen. He, wat ons ook weer bepaalt bij de priesterdienst, waar de priesters inderdaad de schaal met wierook, met reukwerk, inderdaad het heiligdom in mag brengen. He, de gebeden van de heiligen. Nou, wie zijn de oudsten niet? In Openbaringen 5 vers 11 en in 7 vers 11 worden ze apart genoemd van engelen. He, heel vaak hoor je van, nou, dat zijn engelen of een soort engel. Een soort Engelse wou ik zeggen, maar engelenwezens. Maar op verschillende plekken wordt gesproken over de engelen en over de ouderlingen. Ja, wat wel heel duidelijk aangeeft dat ze daar niet bij gerekend kunnen worden. He, dat het echt een onderscheiden groep is. Een andere verklaring die ik tegenkwam is, ja, dat zijn eigenlijk hetzelfde als de 144.000. Die als eerstelingen vrijgekocht zijn van God en die leiderfunctie voor het volk Israël hebben, die eerstelingen zijn. Maar ook daarvoor geldt weer in Openbaringen 14, ja, dat er een lied uit de hemel klinkt en wat gezongen wordt voor die oudsten en voor de dieren. En de 144.000 kunnen dat lied vervolgens leren. Maar ook hier wordt weer heel duidelijk gesproken van, ja, verschillende groepen. En dan is er nog een verklaring en die zegt, ja, maar luister eens en blader maar mee naar Openbaring 5. Wat doe je nou moeilijk over wie dat zijn? Want ze zingen het zelf. En dat is wel zo als we in de herziene Statenvertaling lezen. Als we in de NBG lezen, dan krijgen we hele andere dingen te zien. En ik moet eerlijk zeggen, moet kiezen, hè, want de Statenvertaling heeft andere bronteksten gebruikt als de NBG. En als ik dan moet kiezen, kies ik wel vaak voor de NBG. Die heeft gewoon soms, ja, betere papieren, zullen we maar zeggen. Volgens de geleerden, dus ja, weet je voor wat het waard is. Maar soms zijn de verschillen heel klein en soms krijg je wel iets heel anders te lezen. En zo ook hier in Openbaringen 5, want dan lezen we in vers 9 en 10 en ik lees uit de NBG... Zij zongen een nieuw gezang, zeggende, gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen. Want gij zijt geslacht en gij hebt hen, in tegenstelling tot ons, voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. En gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters en zij zullen als koningen heersen op de aarde. He, dus het gaat hier niet zozeer over het ons wat bezongen wordt, al zouden die 24 oudsten, ja, deel uitmaken van het volk. Nee, het gaat er hier om dat die 24 oudsten voor het Lam staan te zingen, ja, u bent het waardig die boekrol te openen, want u hebt hen gekocht, ze zijn al van u. Ze zijn er niet een onderdeel van, maar ze behoren, zeg maar, tot het hemelse goed en staan daar, ja, voor Johannes duidelijk te maken hoe de vork in de steel zit. Ze hebben alle reden om, ja, niet met hun handen in het haar te zitten, maar dat vind ik dan zo mooi, hè? Johannes ziet die dieren en die oudsten niet met hun handen in het haar. Oh, het gaat helemaal mis, die christenen worden vervolgd en uitgeroeid. Nee, die staan te zingen, heilig, heilig, heilig. Hij is het waard te ontvangen, alle lof en eer. Er gaat helemaal niks mis, er is totale rust in de hemel bij de gang van zaken, zoals Johannes dat in zijn dagen van de vervolging en ellende mee moet maken. En dat is wat Johannes ook te zien krijgt. En in de toekomst zal dat niet anders zijn, want Johannes was in de geest op de dag des Heren. Als we, ja, bedenken wat er allemaal nog staat te gebeuren, is het goed om ook weer dan te beseffen, wacht even, het zijn dingen, ze moeten gebeuren. En in de hemel klinkt gewoon het heilig, heilig, heilig. Ik kom hier straks nog eventjes op terug, want er staat nog meer over die ouderlingen. Want we lezen ook, ze zijn bekleed met witte kleren. En ze hebben ook nog gouden kronen op hun hoofd. He, nou, eerst even over die witte kleren. Zeggen sommigen ook van, ja, nou ja, die worden in die 7 gemeenten ook al genoemd. Dus ja, dat moeten mensen uit die 7 gemeenten zijn. Dat kan. Er worden heel veel witte kleren genoemd in de Bijbel. En wat eigenlijk altijd spreekt over de heiligheid en de reinheid die er is. En wat mij betreft ook in dit geval. En het is nog eventjes goed om op te merken dat niet altijd dat er in onze vertaling over witte kleren gaat. Dat het ook zeg maar in het Grieks zo is. Want vaak is er ook sprake van stola's of gewaden. Ik zal daar nu verder niet op ingaan, maar ik noem het eventjes voor hen die het leuk vinden. Rondom de troon stonden 24 tronen en op de tronen zag ik 24 ouderlingen zitten bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En ook die kronen die kwamen we ook alweer tegen in de brieven, in de rondzendbrieven zeg maar. En ja, dan is er bijvoorbeeld in Openbaring 2 vers 10 sprake van kronen, hè, die gegeven worden als men trouw is tot de dood. Wordt overigens niet gesproken van een gouden kroon in dit geval, maar wel over een kroon die gegeven zal worden. Terwijl in Openbaring 3 vers 11 sprake is van, hou vast wat je hebt, want anders zal ik de kroon die je hebt, zal ik nog van je afnemen. He, dus ook wat betreft het woordje kronen, ja, wordt dat ook weer verschillend gebruikt in het boek en is niet gelijk, is het echt te kort door de bocht om te zeggen, ja, maar hier is sprake van kronen, dus dat zijn dezelfde mensen. Ik wil het maar vooral houden voor mezelf in ieder geval. Ja, in ieder geval op die leiders van dat. Ja, in het heiligdom, in dat huis van God, daar de oudste. En op aarde wordt dat gesymboliseerd in, ja, in de mensen die belast zijn met de tempeldienst in het huis van God, met de levieten. En in het profetisch perspectief, natuurlijk met het volk Israël, wat de bediening heeft gekregen als priestervolk, als koninklijk priestervolk. Maar in die zin is het koninklijk priestervolk Israël dus een schaduwbeeld van die 24 ouderlingen die daar zijn. Dan lezen we verder in Openbaring 4 vers 5. Want uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. Ik wil u eventjes meenemen naar Exodus 19. Exodus 19. En dat is wel mooi, als we in Exodus 19 lezen, dan volgt Exodus 19 op Exodus 18. En Exodus 18 gaat dan weer over het feit dat Mozes oudsten moet aanstellen over het volk. Zijn er in dit geval geen 24. Later lees je dat God zegt, hij moet 70 oudsten aanstellen over het volk. Maar het is wel mooi hoe de dingen hier parallel lopen, zeg maar. En dan, ja, dan kennen we de geschiedenis natuurlijk. Ze komen daar bij de Sinaï, waar de Heere God zegt, als jullie aandachtig naar mij luisteren en doen wat ik zeg, dan zult u, vers 5, uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is voor mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Mozes kwam terug en riep de oudsten van het volk en hield hun al deze woorden voor, die de Heere hem geboden had. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Zo kwam het oude verbond, ja, tot stand. En dan lees ik in vers 16, en het gebeurde op de derde dag, natuurlijk, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren. En zeer sterke bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet, zij stonden onderaan de berg, nou, en zo verder. Maar prachtige overeenkomsten met Openbaring 4. Alleen staan we hier aan de voet, aan het begin van een sluiting van een ouder verbond. Terwijl we in Openbaring meegenomen worden naar de hemel. En dat we daar kijken hoe de dingen van Gods wegen geregeld worden. En worden we meegenomen in de weg van het volk van Israël naar het nieuwe verbond. En uit die troon kwamen dan die bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven gevuren fakkels te branden voor de troon. En die fakkels, dat zijn dan de zeven geesten van God. Nou, onderweg als we terug gaan naar Openbaring, bladeren we gelijk even langs Zacharia 4. Zacharia hoofdstuk 4. En in Zacharia hoofdstuk 4, daar wordt Zacharia gewekt door de engel uit zijn slaap. En dan vraagt die engel, wat zie je? En dan lees ik in vers 2. Dan zegt Zacharia, ik zie en zie een kandelaar geheel van goud met een olievaatje aan de bovenkant ervan. En daarbovenop zeven bijbehorende lampen met telkens zeven toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten. Met twee olijfbomen ernaast en aan de rechterkant van het olievaatje en één aan de linkerkant ervan. Dus er blijft maar genoeg olie zijn ook voor die lamp. Ik antwoordde en zei tegen de engel die met mij sprak, mijn heren, wat betekenen deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei tegen mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee, mijn heren. Daarop antwoordde hij en zei tegen mij, dit is het woord van de heren tot Zerubabel. Niet door kracht en door geweld, maar door mijn geest, zegt de heren van de legermachten. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen, onder luid geroep genade zij met hem. Het woord van de Heere kwam tot mij. De handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult u weten dat de Heere van de legermacht en mij tot u gezonden heeft. Want wie veracht de dag van de kleine dingen, terwijl die zeven blij zijn? Als zij het tinnen gewicht zien in de hand van de Zerubabel. Die zeven zijn de ogen van de Heere die over heel de aarde trekken. Hier die zevenarmige kandelaar met die zeven vlammen. Nou, die zeven, dat zijn de ogen van de Heere. Die over de hele aarde uittrekken. Nou, zo komen we eigenlijk ook hier in Openbaring 4 terecht bij zeven vurige fakkels met die zeven vlammen. Ja, en dat zijn de zeven geesten van God. Dat zijn die zeven geesten van God die spreken van het feit dat de Heere niks ontgaat. Van Johannes, kom even mee naar boven. Moet eens kijken hier bij de troon. Hier klinkt het heilig, heilig, heilig. De 24 oudsten zijn niet ongerust. De vier levende wezens komen er zo nog even op. Heilig, heilig, heilig. Hij is degene die is, die was en die komen zal. En die zeven geesten van God, die zijn voor de troon. En de Heer heeft altijd alles gezien wat er gebeurt. Er is niets wat hem ontgaat. Die geesten worden steeds weer uitgezonden om te onderzoeken wat er op de aarde is. Die verdrukkingen waar jouw medebroeders in zitten, ik ken ze. Het is alsof Johannes gewoon een flink hart onder de riem gestoken wordt. En met Johannes ook wij vandaag. We hebben het allemaal niet zo lastig als hun en is het allemaal anders, dat snap ik wel. Maar ook vandaag geldt gewoon, hij is degene die is en die was en die komen zal. Ook vandaag mogen we weten dat de Heere bij ons is en dat we in geen ding bezorgd hoeven te zijn. Dat hij met ons gaat. Die dingen zijn niet veranderd. En voor de troon was een glazen zee. Ik ga daar nu niet heel diep op in. Voor sommigen is dat zeg maar ook, wordt dat gesymboliseerd in de tempel, zeg maar, in het koperen wasvat. En zie, hij was als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren vol van ogen en van achteren. en vier dieren. Dat is wel eventjes goed om te benoemen. Dat gaat niet zomaar om dieren. Het is niet op zich fout, maar we moeten in eerste instantie denken aan levende wezens. En ja, dan gaan we eventjes naar Genesis 9. Dat vind ik mooi om in dit geval, als we nadenken over die dieren, om eventjes te kijken in Genesis 9. Dan zijn we weer bij de regenboog. Als teken van trouw. En dan lezen we in vers 9 dat God zegt. Vers 14 gaat dan inderdaad, en vers 13 over ja, de regenboog die God geeft als teken van zijn verbond. En dan zegt vers 9, zie, ik maak mijn verbond met u en met uw nageslacht na u. En ik zet er maar gelijk bij dat nageslacht, met u, met Noach en zijn nageslacht, dan moeten we in ieder geval denken aan de mens. Aan de mens als degene die gesteld is ja, over de schepping. Maar niet alleen met de mens, maar met alle levende wezens die bij u zijn. De vogels worden hier genoemd. Het vee wordt hier genoemd. En dan staat er in HSV alle dieren van de aarde, liever gezegd het wildgedierte. Van alles wat uit de ark is gegaan tot alle dieren van de aarde toe. Ik maak mijn verbond met u dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid. En dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. En God zei, dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u en alle levende wezens die bij u zijn. Alle generaties door tot in eeuwigheid. Mijn boog heb ik in de wolken gegeven die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en de aarde. En Johannes zit daar op dat Patmos te denken van, het gaat hier helemaal niet goed. Wat is, God, waar bent u? Kijk uw volk, kijk mij, kijk. En de Heer zegt, kom maar omhoog. En dan zijn daar vier levende wezens. Dan is daar die regenboog. En die levende wezens, ja, er zit wel verrassend veel overeenkomst in hoe we dat net in Genesis 9 lezen, hoe de dingen worden ingedeeld. Namelijk de mens. De arend, de koning van de vogels, het stierkalf, koning van het vee, de leeuw, de koning van het wildgedierte. Deze vier levende wezens vertegenwoordigen, ja, daar bij de troon, eigenlijk alle levende wezens zoals ze uit de ark kwamen. Daar heb je eigenlijk alle werken van de Heere in een notendop te pakken. En dan zit Johannes in zijn onrust, in zijn rats, en hij wordt meegenomen naar de troon. En dan krijgt hij te zien van Johannes. Kijk. Deze vier dieren die spreken van wat die schepping is. Die spreken van mijn trouw, van wat ik doe. En ze zingen heilig, heilig, heilig. Zo mooi om eventjes naar Ezechiël 10 te bladeren. Ezechiël 1 is prachtig, gaat helemaal over de troon van God. Daar vertelt Ezechiël nog veel uitvoeriger wat hij te zien krijgt. Hij vertelt er ook bij dat hij dat visioen krijgt aan de rivier de Kebar. En dat benoemt hij in Ezechiël 10 weer. Ezechiël hoofdstuk 10. Daar krijgt Ezechiël namelijk een ander visioen te zien. Maar dan lees ik in vers 14. Iedere cherub had vier gezichten. Het eerste gezicht was het gezicht van een cherub. Het tweede gezicht van een mens. Het derde de kop van een leeuw. En het vierde de kop van een arend. Toen verhieven de geer op zich. Dit was hetzelfde levende wezen dat ik bij de rivier de Kebar gezien had. Ja, dus die gerubs die hier beschreven worden door Ezechiël, zien er van de ene kant uit gewoon als een gerub. Op basis van Ezechiël denk ik dan, en op basis van Johannes denk ik dan, oh, dan zullen een gerub en een stierkalf heel veel op elkaar lijken, want die staat in dit rijtje niet. Hier staat, hij zag eruit als een gerub. Alleen, hier hebben die vier wezens, die vier levende wezens, vier verschillende kanten, waarvan ze verschillend bezien worden. Maar het is wel duidelijk, het zijn dezelfde als die in Ezechiël 1 genoemd worden. En ik heb sterk de indruk dat het ook dezelfde zijn die Johannes ziet. Alleen Johannes ziet echt vier verschillende kanten. Ja, maar prachtig hoe dat zo ja, spreekt van datgene wat er is. En hier wordt ook bijgenoemd, ja, die gerubs, of deze wezens, ja, dat zijn ook gerubs. Ja, dat zien we dan in Ezechiël hoofdstuk 10. En er is nog iets moois, een mooie gedachte die ik niet in de Bijbel vind, daar moet ik er eerlijk bij zeggen. Maar die komt dan uit de Talmud. En dat is een mooi boek van meneer Isaac Newton die daar aan refereert. En die zegt, als je bedenkt hoe het leger of hoe het volk van Israël in de woestijn was opgesteld, dan heb je natuurlijk de Ark, het heiligdom. De troon van de genade, Gods troon die dat symboliseerde. Hij die op de gerub stroomt. En daar moesten, en dat kunnen we nalezen in nummer 2, vers 3, 10, 18 en vers 25. Daar werden de groepen van Israël ook weer onderverdeeld in vier verschillende kanten. En zo moest, ja, moet ik het even goed zeggen, u kunt het ook zien op de...
Op het plaatje.
Dan, die zat zeg maar aan de noordkant, Juda aan de oostkant, als ik zo op het plaatje kijk, Ruben aan het zuiden en Ephraim in het westen met hun verdeelde stammen. Alleen, dan gaat de Talmud erop in, en meneer Newton gaat erop in, die zegt van, die vaandels, en er staat wel een nummerie dat ze die vaandels erbij moesten zetten, ieder bij zijn vaandel standaard moest gaan staan, maar er staat niet bij wat erop stond. En dan zegt de Talmud, die zegt daarvan, nou, daar stond een adelaar op, daar stond een leeuw op, daar stond een mens op en daar stond een stier op. En als je dan dat dan bedenkt, dat dat wellicht zeker een gedachte is die Johannes in zijn dagen kende. Als het gaat om de vier dieren rondom de troon, dan symboliseert dat ook weer, ja, net als eigenlijk ook in Noach, bij Noach, ja, de schepping die daar staat voor Gods troon. En in ieder geval het volk Israël, die tot zijn doel komt als priesternatie. Johannes krijgt eigenlijk als het ware een soort eindplaatje te zien van Johannes, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Kom aan de boven, kijk maar mee, ik ga je nog vreselijke dingen vertellen. Want er staat echt nog wat te gebeuren. Maar kijk naar de dieren, kijk naar deze levende wezens, kijk naar die 24 ouderlingen. Kijk naar wat er hier gebeurt rondom de troon. Want dan komen we inderdaad in vers 8. En de vier dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden, moet ik even goed zeggen, ze waren van binnen en van buiten vol ogen ook. Ze waren niet alleen op de mens gericht of op zichzelf gericht, maar ook op God gericht. Er was voortdurend verbinding en de ogen die gingen overal naartoe. En ze hadden geen rust, dus ze sliepen niet, maar dag en nacht zongen ze heilig, heilig, heilig is de Heere God. En dan ja, heb ik heel wat uitlegboeken staan die zeggen, ja, heilig voor de Zoon, heilig voor de Vader, heilig voor de Heilige Geest. Dat zal allemaal wel, maar vooral heilig is hij die was, heilig is hij die is en heilig is hij die komt. En heilig, dat betekent zoveel als ja, afgezonderd zijn, anders zijn. En dat is met nadruk te zeggen van de Heere God, hij is de gans andere. Hij is degene die het totaal anders doet. Hij is niet te vergelijken of hij is niet de orde van ons mensen. die dingen beloven en ze niet kunnen waarmaken, die graag trouw willen zijn, maar elke keer ontrouw zijn. Nee, hij is de ganse andere. Hij is degene die is, die was en die komen zal, die trouw is, ja, en die alles tot een goed einde zal leiden. Hij is namelijk de Heere God, de Almachtige, staat er achteraan. Die was, die is en die komt. En die vier dieren hadden elk voor zich 6 vleugels. En die zingen dan heilig, heilig. En dat is wel goed om eventjes op te merken. En blader ik eventjes met u terug naar Jesaja. En dat vind ik toch ook weer zo'n mooi beeld. Want ook Jesaja, als je kijkt naar de profetieën die hij moet verkondigen. En dan is het eigenlijk ook alsof de Heere zegt van, joh, voordat ik je dit ga vertellen, is het wel goed als je eventjes ook weer boven kijkt. Want dan lezen we in Jesaja 6 vers 1. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Seraf stonden boven hem, ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte ieder zijn gezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Wat is het toch heerlijk? Je ziet het met die profeten, je ziet het met Johannes, maar ook zo goed voor ons. Zoals dat in de voordienst ook al even werd gezegd, dat is het toch heerlijk om tegen elkaar te zingen, God is goed. Dat je af en toe eventjes weer moet bedenken en even bezig moet zijn met de dingen van boven om in dat goddelijk perspectief te kruipen. Want als je kijkt naar wat er in de wereld gebeurt, dan denk je soms, hoe is het toch mogelijk en hoe kan het? Nee, maar we mogen kijken vanaf die troon. Waar de Almachtige die is, die was en die komt, die trouw is, die goed is, die liefde is, die heilig is, alle dingen leidt, in handen heeft en tot een goed einde zal brengen. En dan lees ik in vers 9. Telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat. Dat is trouwens ook iets wat het... waar de levieten voor aangesteld waren. Ik ben nog in het Oude Testament. Ik lees u even gauw voor Deuteronomium 10. Vers 18. Deuteronomium 10 vers 18. Vers 8. En daar staat, in die tijd zonder de Heere de stam van Levi af om de ark van het verbond van de Heere te dragen, om voor het aangezicht van de Heere te staan, om hem te dienen en om in zijn naam te zegenen tot op deze dag. De Levieten waren gewoon aangesteld om voor de Heere te staan en om zijn naam groot te maken, om hem te dienen. En zo ook deze dieren die daar op de troon zitten. En telkens als ze dat dan doen, dan kom ik in vers 10. Wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden... Dat is trouwens ook weer mooi, elke keer als die dieren dan zingen, dan werpen ze hun kroon. Kennelijk krijgen ze hem gelijk weer terug, want als die dieren even later weer gaan zingen, werpen ze weer hun kroon af. En waarschijnlijk krijgen ze dan weer gelijk terug. Maar het is natuurlijk een beeld van de heerlijkheid die ze geven daar aan degene die op de troon zit. En die heerlijkheid blijven ze geven. En dan zeggen ze, u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen. En door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Niet een paar dingen... Nee, die vier wezens en die ouderlingen, die vertegenwoordigen daar feitelijk hoe het in de hemel geregeld is. En daarom zal het straks in de toekomst op aarde ook zo zijn. Namelijk dat alle levende wezens, het hele volk Israël, zullen de Heere loven. En omdat het in de hemel zo is, zal het op de aarde eens ook zo zijn. Want dat is het onderwijs, dat is hoe de Heere God de dingen uitwerkt. Dus mijn vraag is eigenlijk ook niet meer van, wie zijn dan die dieren, wie zijn dan die ouderlingen? Nee, maar wat representeren zij? Waar staan zij voor? Want als er in de hemel een troon staat, dan zegt de Heere God, ik wil in mijn tempel wil ik ook een troon. Wil ik ook gerubs. Daar wil ik ook, ja, om duidelijk te maken hoe het daarboven is. En dat is het verhaal van God. En daar hebben al zijn werken, alles bestaat voor hem, door hem en tot hem. En de totale schepping is zo hier vertegenwoordigd. Ja, en dan moeten we eigenlijk doorlezen, maar ik ga afronden. Want dan is de vraag natuurlijk, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Dan staat er iemand met een boekrol. En dan moet, ja, en dan klinkt er ook, wie is het waard te ontvangen? En er lijkt er niemand te zijn. En moet Johannes ook enorm omhuilen. Maar dan wordt erop gewezen op de leeuw van Juda. En dan kijkt Johannes om. En wat ziet hij? Een lammetje. En dat lammetje gaat inderdaad de boekrol openen. En met alle gevolgen van dien. Zeker. Maar Johannes heeft wel, voordat hij de gevolgen te zien krijgt, gezien. Hier gaat het toe leiden. Dat alles zal zingen. Heilig, heilig is de Heere. Die is, die was en die komen zal. Zullen we de Heere met elkaar danken. Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat we u mogen kennen als degene die was, degene die is en degene die komt. Dat u door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, alles tot een goed eind zal leiden. Dat u ons kent, dat u bij ons bent. Dat u een plan hebt met al uw werken. Vader, dank u wel dat we ja, zo mogen toezien en toekijken, ook in het wereldgebeuren. Heer, ook in alles wat er nog komen gaat, weten dat u erbij bent. Dat er niets is wat u niet ziet of wat u ontgaat. Heer, en dat alles zal leiden tot die geweldige ja, lofzang naar u. Dat elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden dat u Heere bent. Vader, dank u wel voor alles wat u ons zo geeft. Om met elkaar van te genieten. In de eerste plaats uw woord en de inzichten in uw woord. Heer, maar ook gewoon de dingen die we zo hebben. En het feit dat we hier ja, vanmorgen samen mogen komen. Heer, wij danken u zo voor alles. En we dragen hen op die het moeilijk hebben. Heer, wilt u ja, ook geven dat ze uw nabijheid en goedheid mogen ervaren. Heer, en ja, dank u wel zo voor alles. Uit genade alleen. Amen.